We lezen vanavond uit Nahum 1, een van de Bijbelhoofdstukken waar zondag 4 op is gebaseerd.
De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum de Alkoziet. Een ijvere God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch van grote kracht. En hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Des Heere weg is in een wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof zijner voeten. Hij schelt de zee en maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kweden, verdorren. Ook kwilt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. En de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn stoorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een volleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Dewijl zou in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn gelijk zij pleeggedronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belialsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken als gij zult veracht zijn geworden. Zie, op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw gelofte, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid.
Voor degene onder ons die gisteravond of misschien ook wel vandaag hebben gekeken op de website van de kerk naar wat het thema en de puntverdeling van de prediking is, het klopt inderdaad dat u die heeft gemist. Dat komt dit keer niet omdat ik het vergeten ben, maar dat komt eigenlijk vanwege het onderwerp van vanavond. Dat klinkt misschien vreemd, zeker in de kerk, maar het gaat vanavond over wie God is. Dus niet in de eerste plaats wat God doet, zijn handen in de geschiedenis, of wat God belooft, woord van God, concreet, daar en toen gesproken door een van de profeten of door de zaligmaker. Maar het gaat om wie God is. Wie God in zichzelf is. En zonder iets te zeggen over anderen, en in het verleden heb ik zondag 4 ook wel onderverdeeld in een thema en een puntverdeling, lukte het me in de achterliggende dagen niet om dat nu te doen. Waarom niet? Wel, dat zou in de eerste plaats de indruk wekken dat wij God in kaart kunnen brengen. En als zondag 4 vanavond ons één deel wil leren, is dat God God is. Onvergelijkbaar. We krijgen geen grip op hem. We kunnen hem ten diepste ook niet bevatten. Laat staan dat we hem kunnen begrijpen. Maar zondag 4 wil ons vanavond brengen op het punt waar we alles wat van ons is uitleveren aan de Heere en hem kinderlijk vertrouwen. Dat is de eerste reden waarom ik vanavond niet zwart op wit een thema en een puntverdeling aan u heb meegegeven. De tweede reden, dat heeft ook alles te maken met het thema wat zondag 4 aan de orde stelt. En dat is: wie is God buiten Christus? En als ik dat zo zeg, gemeente, dan moet ik denken aan de woorden van een van de vermaarde predikers, Robert Murray McChain, een Schotse prediker uit de 18e eeuw, die een keer heeft opgemerkt dat wanneer hij ging spreken over Gods toorn, ja, dat woord komt vanavond ook naar voren in de prediking, over de eeuwige verdoemenis, ook dat zal vanavond vallen in de prediking, over Gods gericht, dat hij dat alleen maar wenend kon bepreken. Niet kil, afstandelijk, schematisch, maar God als een werkelijkheid. Ik zeg niet dat ik vanavond hier zo sta als een McChain. Ik kan niet eens in zijn schaduw staan. Ik hoop wel dat u vanavond en ik ook zo naar zondag 4 gaan luisteren. Het gaat over God. In zijn heiligheid. Voor degene die het vanavond wel stapsgewijs willen volgen, laat ik het dan gewoon kort samenvatten en dan gaan we luisteren naar zondag 4... We zullen dan ook eerst zondag 4 luisteren, lezen. Maar het eerste vraag en antwoord over zondag 4, dat gaat over Gods recht. Tweede vraag en antwoord van zondag 4 gaan over Gods rechtvaardigheid. Derde vraag en antwoord van zondag 4 gaan over Gods gerechtigheid. Dus recht, rechtvaardigheid, gerechtigheid. Laten we de zondag maar even lezen, gemeente, zondag 4. Er staat: doe dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen. Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geen zins. Maar hij vertoort zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, dan volgt een bijbelcitaat wat op twee plaatsen in de schrift staat: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Het gaat vanavond dus over God. Een van de drie onderwerpen die in het eerste deel van de Heidelberger Catechismus in kort bestek uiteen wordt gezet. Het eerste onderwerp werd aan de orde gesteld in zondag 2. De wet van God. Wat de wet van God van ons eist. We hebben gezien hoe de wet van God ten diepste maar één eis aan ons stelt, namelijk om God lief te hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Dat was het eerste onderwerp. De wet, de eis van de wet. Vervolgens werd in zondag 3 de schijnwerper gericht op ons. Wat eist Gods wet van ons? En al vragend, zondag 3 werd afgetast of wij in staat zijn om aan die eis van God ook te kunnen voldoen. En dan zeg ik het eigenlijk nog te zwak. Of in staat zijn om aan die eis van God te kunnen voldoen. De conclusie van zondag 3 was dat we aan die eis van God niet willen voldoen. Er vielen toen zware woorden, dat oordeel werd over u en mijn leven geveld. Namelijk dat wij, vraag 8, verdorven zijn, ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. We zeiden toen tegen elkaar, let op, deze woorden, totaal verdorven, ganselijk onbekwaam, geneigd tot al het kwaad, vallen binnen het kader van de troost. Maar dat maakte het oordeel wat zondag 3 over ons leven niet velde, niet zwakker. Na zondag 3 zitten we nu in zondag 4 en wordt de schijnwerper gericht op God. Dus zondag 2 de wet, zondag 3 wij en zondag 4 God. En wat opvalt in zondag 4, hoe de zondag inzet, is dat er niet op een onbevangen, een open manier over God wordt gesproken. In de zin dat het nog alle kanten op kan gaan. Nee, al luisterend naar de Heidelberger Catechisme zijn we al een paar wissels gepasseerd. En dat heeft direct ook zijn invloed op de manier waarop wij over God spreken en hoe God ter sprake wordt gebracht in de Heidelberger Catechisme. Op dit moment in zondag 4 wordt God ter sprake gebracht wanneer over ons leven het oordeel is geveld. En dat oordeel is niet mals. Dat oordeel maakt het duidelijk dat wij vanuit onszelf God niet willen leren kennen. Niet door hem getroost willen worden. Geen behoefte aan God hebben in ons leven. Het liefst voor onszelf leven en met God niets te maken willen hebben. Tegen die achtergrond komt in zondag 4 God ter sprake. Als de verhoudingen dus al zijn uitgetekend. En als er dus van neutraliteit, van vrijblijvendheid, geen sprake meer is. Vandaar ook de inzet, kijkt u maar even met me mee in zondag 4. Vandaar ook de inzet, doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen. De eis van God was hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En nu de conclusie in ons leven getrokken is in zondag 3, dat wij aan die eis niet willen voldoen en ook niet meer kunnen voldoen, omdat de zonde zo'n impact heeft gekregen in ons leven en in ons hart dus omgebogen is van God vandaan naar alles wat buiten God is, ten diepste alleen maar gericht op jezelf. Komt deze vraag aan de orde? Legt God de lat niet te hoog? Moet God zich eigenlijk ook niet aanpassen aan de nieuwe situatie die, goed dan is dan wel door ons toedoen ontstaan, maar goed moet God, dan mag ik het maar eens gewoon heel eenvoudig zo zeggen, niet ook een beetje meebewegen. Zo zouden wij dat dan vandaag zeggen. En hij weet net zo goed als wij dat wat er gebeurd is onomkeerbaar is. Dat vroeger ook niet meer terugkomt. Dat zoals hij het bedoeld heeft, compleet in puin ligt. Is er dan niet ook een moment in God te bedenken dat hij tot zichzelf komt, alles overziet, de balans opmaakt en tot de conclusie komt, ik moet de lat iets lager leggen. Laat ik met een heel alledaags voorbeeld uitleggen, gemeente, wat zondag 4 hier eigenlijk aan de orde stelt. Het was misschien op een woensdagmiddag dat jij en je vriendje of vriendinnetje je verveelde. Nou, je was met elkaar aan het overleggen, wat gaan we doen? En op een gegeven moment zei de een tegen de ander, weet je wat, we gaan aan onze moeder vragen of we nog een boodschap mogen doen. Zo gezegd, zo gedaan. Je klopte bij je moeder aan en dat kwam eigenlijk heel erg goed uit. Die was druk met van alles en nog wat, maar moest nog even naar de Albert Heijn wat halen en wist niet precies waar ze de tijd vandaan moest halen. En ze keek je dankbaar aan. Ze zegt, dat is goed. Hier heb je een klein leesje. Geld. Ga maar. Na ongeveer een half uur, drie kwartier kwam je terug, zonder boodschappen en zonder geld. Nu, dan kunnen er onderweg twee dingen gebeurd zijn. Het kan zijn dat je bij de Albert Heijn aankwam op je fiets, je zette je fiets op slot, je deed je sleuteltje in je jaszak en zonder dat je er erg in had, ja, zo'n beweging maken wij wel eens, viel net dat briefje van 10 euro uit je jaszak op de grond. Je was je van geen kwaad bewust, je ging door de Albert Heijn je boodschappen halen, je stond bij de kassa, je wilde betalen en je... lege handen. Dat is natuurlijk heel sneu. Dat is een naar moment. Het is mij ook wel een keer overkomen als kind. Dan voel je daar staan bij die kassen, mensen naar je kijken. Dan krijg je natuurlijk de tweede hobbel. Dan moet je naar huis. Met niets. Geen boodschappen. Geen geld. Onderweg overleg je misschien nog met elkaar en je zegt, nou laat het maar gewoon maar eerlijk vertellen. Je komt binnen, je kijkt je moeder aan, misschien ook wel met tranen in je ogen, want dat wilde je niet. Wil je juist iets voor je moeder doen en je vertelt het hele verhaal. En je moeder kijkt je eens een keer aan, goed aan en ze gelooft je. En zegt, nou ja, het is heel erg jammer. Het kan iedereen ook overkomen. Hier heb je opnieuw geld. Nu goed opletten. En ik verwacht je zo meteen weer terug. Er kan onderweg ook iets heel anders zijn gebeurd. Dat geloof ik niet van jou. Maar ik denk niet dat ik de enige ben die dat ook wel eens een keer heeft gedaan. Dat je onderweg tegen je vriendje zegt, weet je wat? We hebben vanmiddag nog geen snoep gehad. Eigenlijk vinden we dat wel hebben verdiend. Gaan boodschappen halen. Laten we eerst even iets lekkers kopen. Nu heb jij natuurlijk ook een moeder zoals ik die vroeger had. En nog steeds mag hebben. Als je thuis komt, ziet ze in één oogopslag wat er aan de hand is. Al heb je nog niets gezegd. Nu zei mijn moeder eigenlijk nooit zoveel op zo'n moment. Ze liet ons altijd eerst praten. En je had je smoesjes al lang bedacht. Maar op enig moment komt de aap uit de mouw en ze zegt, waar is dat geld gebleven? Nu hoop ik niet dat jij zo'n moeder hebt die zegt, ik vind dat heel vervelend. Maar goed, je bent nu eenmaal zo. Hier heb je geld. Ga nu maar de rest halen. Dat is misschien voor dat moment wel leuk als je moeder zo reageert, maar voor de opvoeding van je kinderen natuurlijk funest. En dan is het raar als je als kind reageert op de boosheid van je moeder door te zeggen, ja, maar waarom wordt u nou boos? Ik ben me van geen kwaad bewust. Nou, dat is eigenlijk ook de strekking van dit antwoord. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat, nee, hij, God, God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel, en dan komt de kern van dit antwoord, door moedwillige, bewuste, overdacht, berekende ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Er is dus in het paradijs geen ongeluk gebeurd. Er is gezondigd. Bewust. berekend. Daar namen Eva en Adam even samen de tijd voor. Luisteren. Nadenken. Overleggen bij jezelf, Eva als eerste. Overleggen met elkaar, Eva en Adam daarna. En toen bewust kiezen. Vindt u het dan vreemd, gemeente, dat God toornt? En mag ik het dan vanavond achter het woord van God ook voor God opnemen? Niet dat hij mij nodig heeft, maar in lijn van zondag 4 moeten we dat wel zo brengen vanavond. Waarom vinden wij het funest als een moeder in zo'n situatie zegt, als haar kind gestolen heeft, want dat is het gewoon, stelen, dat heb ik dan ook gedaan. Je bent nou eenmaal zo. Accepteren dit. Hier heb je geld, een tweede kans. Waarom zeggen we dan tegen elkaar, die moeder is misschien wel een ontaarde moeder? En denken we zo vaak over God alsof hij ontaard is. Mag God in zijn recht staan? Mag God toornen? Mag God de zonde eerlijk benoemen? Mag God daarover ook vervuld zijn met een heilige toorn? Mag God dan ook straffen? Dat mag toch, gemeente? God mag toch er ook wat van vinden? Al heeft hij uw goedkeuring niet nodig, maar ik wil u vanavond en ook mezelf wel brengen op het punt dat we God gaan bijvallen. Gelijk gaan geven. Dat we hem ook gaan aanbidden in zijn recht. Wat hebben we nodig om ook aan het einde van de prediking, maar ook in de prediking die nog voor ons ligt, getroost te kunnen worden? Nu hoor ik iemand zeggen, dominee, dan maken we de stap ook naar de tweede vraag en antwoord. Als we deze vraag vanuit de gemeente behandeld hebben, dan hoor iemand zeggen tegen mezelf, ja maar dominee, u zegt dat zo, moedwillige ongehoorzaamheid. Maar als ik heel vanavond naar u zit te luisteren en ik zie dat zelf over mijn ogen gebeuren in Genesis 3, dan vind ik het eigenlijk wel gemeen van God. U gebruikte net dat voorbeeld van een kind, nou daar ken ik er ook wel een van. Zet maar eens een blikje met koekjes op de tafel. Kind van 3 in de kamer. Je haalt het deksel even eraf. Je laat hem even kijken. Lekkere koekjes. Deksel erop. Trommeltje terug. En je zegt, ik ga even naar boven. Kom zo terug. En voordat je weggaat, niet eraan komen. Nou, u bent me al voorgemeend in uw gedachten wat er gebeurt als u en ik naar boven gaan. En als we dan terugkomen, dan zien we die kleine met zulke wangen, trommeltje half leeg. Nu is dat ook niet hetzelfde wat er in het paradijs is gebeurd. Is het niet uitgelokt door God? God voorzag dat toch? Kon dat toch weten? Is het dan wel eerlijk om achteraf te zeggen, moedwillige ongehoorzaamheid? Ik moest in de voorbereiding van de prediking gemeente denken aan de situatie jaren geleden. Je komt nog wel eens wat tegen, ook in de kerk. Het was een man, niet dat dat altijd een man is, helaas doet een vrouw dat ook, die vreemd was gegaan. Leuk gezinnetje, lieve vrouw. En toen hij werd geconfronteerd met wat hij had gedaan, zei hij tegen me en tegen de ouderling: ik heb aan mijn eigen vrouw niet genoeg. Er lopen genoeg vrouwen rond die ook graag eens een keer een slippertje willen maken. Waarom kan dat niet? Het leeft trouwens ook in jou en mijn hart, toch? Als we meteen kunnen doen met wat we denken en zien. We stoppen vanavond onze hand in de boezem. Wie haalt hem dan schoon eruit? Ik merk aan uw reactie, gemeente, dat u dit schokkend vindt. Mag ik het even omdraaien? In Genesis 3 hebben Adam en Eva de beschikking over alles. Op één boompje na. Er staat zoveel in het paradijs, en dan met alleen nog maar over het paradijshof van Eden. Er staat zoveel in deze wereld die door God is geschapen, dat Adam en Eva, al zouden ze tot in de eeuwigheid blijven leven, het nooit op zouden kunnen eten en drinken. God heeft al gezorgd voor de kinderen die komen. Ook voor hun is genoeg. Kleinkinderen, achterkleinkinderen. Deze wereld staat vol bomen. Vol vrucht. Vol eten. Alles is beschikbaar. Het enige wat God vraagt is liefde. En om die eis te onderstrepen is er één boompje waar ze niet aan mogen komen. Hoe komt het nou dat in ons hart meteen die boze gedachten over God boven komen drijven? Is het niet gemeen van God? Daar kun je toch op wachten. Had God die boom daar nou niet gezet, dan was het goed gegaan. En als ik u net verhaal vertelde van die ene man, die zegt van, ik heb aan mijn eigen vrouw niet genoeg. Dan voel je de boosheid en de walging toch boven komen, of niet? Hoe komt het dat wij zo denken? Boos worden op een ander. Boos worden op God. Maar als het gaat om onszelf, dan geven we niet thuis. Nou, dat is nou wat de catechismus bedoelt met het geneigd zijn om God en je naaste te haten. En jezelf vrij te pleiten. Dit kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Gemeente, kijkt u met me mee en dan zitten we meteen ook in vraag en antwoord 10. Dan begint de vraag: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En is het antwoord radicaal? Nee, hij geen zins, dus helemaal niet, geen sprake van. Daar twijfelt hij niet over, daar piekert hij niet over. Dat staat meteen ook vast. Nee, dat laat God niet op zijn beloop. Wat doet hij dan wel? Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde. en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik wil even met u bij dat laatste stilstaan vanavond, want dat is wel opmerkelijk. Het gebeurt niet zo heel erg vaak dat in de Heidelbergse catechismus letterlijk een bijbelcitaat wordt opgenomen. Om te onderstrepen, vanuit de Bijbel te onderbouwen wat nu eigenlijk geantwoord wordt, namelijk dat God in zijn rechtvaardige toorn dit niet laat lopen. Dat hij ook niet voor u en voor mij op een moment zegt van, nou ja, voor jou kijk ik het een keer door de vingers. Ik kijk even de andere kant op. Maar dat Gods toorn echt is. En dat die toorn niet algemeen oppervlakkig is, maar afgestemd op jou en mijn leven. Er is met dit Bijbelcitaat trouwens wat aan de hand. De Heidelbergse catechismus, degene die dit hebben opgesteld, hadden natuurlijk verschillende citaten kunnen aanvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de psalmen die we vanavond zingen. Waarin beleden wordt in het gebed dat God in zijn recht staat als hij toornt. En dat hij die zonde niet door de vingers wil zien, maar dat hij daarover schrikkelijk toornt. En ze ook wil en ook zal straffen. Maar er is heel bewust over nagedacht om dit citaat op te nemen. Waarom? Wel om een paar redenen. Als u even met mij meekijkt naar de verwijzing, dat is dat lettertje Z tussen haakjes achter het citaat. En dan staat daaronder in kleine letters twee bijbelplaats. Eerst is Deuteronomium 27 vers 26 en de tweede is Galaten 3 vers 10. U heeft dat denk ik ook wel gezien. Z, verwijzing naar deze twee plaatsen. Dit vers staat dus in het Oude en in het Nieuwe Testament. En dat is een bewuste keus. Dat voorkomt de gedachte meteen dat in het Oude Testament zwaarder, donkerder en scherper over Gods toorn wordt gesproken, omdat het in het Nieuwe Testament over het Evangelie, over Jezus Christus, over genade en over verzoening gaat. Alsof het accent in het Oude Testament meer valt op Gods toorn en in het Nieuwe Testament meer valt op Gods liefde. Nu, de Heidelbergse catechismus wil die dwaling, want dat is het, meteen bij de wortel aanpakken. Door heel bewust een citaat op te nemen hier in dit antwoord wat in beide testamenten voorkomt. De toren van God in het Oude Testament, misschien moet het omdraaien, is in het Nieuwe Testament scherper, feller, indringender en persoonlijker. Wilt u een voorbeeld? En ik alleen maar aan die uitdrukking uit het Bijbelboek Openbaring. Let u even op de combinatie. De toren van het Lam. Toren. Lam. We kunnen dus het Oude tegenover het Nieuwe Testament niet uitspelen als het gaat om de vraag wie God is. In beide testamenten gaat het om dezelfde stem, dezelfde God, dezelfde werken, dezelfde daden, dezelfde beloften, dezelfde personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En zeker als het gaat om de vraag hoe reageert God op de zonde. We zitten meteen bij het tweede, dat betekent volgens de Heidelbergse catechismus dat heel de schrift u en mij aanklaagt. Van Genesis tot en met Openbaring. En dat de schrift dat nog niet eens doet op basis van grove dingen die we misschien van elkaar weten, maar dat, kijkt u nog even met me mee naar het citaat, de schrift de vinger legt op die dingen die we misschien alleen voor onszelf proberen te houden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik vertelde u net dat verhaal van die man. En toen zei ik in één adem erachteraan, stel je nou eens voor dat we met onze ogen meteen kunnen doen wat we denken. Hè? Dat we wat we zien en denken meteen kunnen doen. Wie haalt dan vanavond zijn arm schoon uit de boezem? Je hoeft het niet tegen mij te zeggen, helemaal niet. Zeg het vanavond wel tegen de Heer. Maar ik denk dat u en ik dan vanavond stilvallen, toch? Net even iets langer kijk. Die ene boze gedachte. Je kon het nog net achter je kiezen houden. Maar als je zei wat je dacht. En dan zegt de Heere vanavond die dat wel ziet. Vervloekt. Wat is dat gemeente? Vervloekt. Als wij vloeken dan spreken we een verschrikkelijke wens uit. Over onszelf als we onszelf vervloeken. Over een ander als je een ander vervloekt. Maar als God vloekt, dan spreekt hij uit wat er gebeurt. En ik zeg het met schroom. En ik hoop in de gestalte van McChain. Dan verdoemt God u en mij. Ja, inderdaad, op basis van dat ene keertje kijken. Die ene gedachte. Die afgebroken zin, je kon het net inslikken. Maar het bruiste van binnen. Waarom vervloekt God ons? Omdat God die gedachte, die blik, die afgebroken zin legt naast de wet. Volmaakte liefde. Met al mijn kracht. Geheel mijn verstand. Met heel mijn hart. Met al mijn gevoelens. En net op dat ene puntje. Zou het? Wees nou eens eerlijk. Als je nou vanavond 44 bent en je zit hier in de kerk. Is het dan in jouw leven alleen nog maar één puntje? Eén moment? In al die jaren? Of is het andersom? Wat staat er ook alweer in antwoord 10? Kijkt u even met me mee. God vertoornt daar schrikkelijk over. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, onder de kansel. Mag ik vanavond gewoon eens eerlijk zijn op de kansel? Ik zit samen met u te luisteren naar zondag 4. En als ik heel eerlijk ben vanavond, dan begint alles in mij er tegenop te komen. Dan wil ik er niet aan. Dan ga je in jezelf kijken en het valt toch wel mee. Het zal zo vaak niet lopen. Ik heb nog even te gaan. En trouwens, nu het vanavond over God gaat in zondag 4. God is toch ook liefde? Die kant hebben we vanavond nog niet eens gehoord. Gods liefde. Ja, heel even toen het ging over het lam, maar dat werd meteen gekoppeld aan toren, de toren van het lam. Maar er is toch ook een andere kant in de schrift, de kant van het evangelie. Pardon, dit is ook evangelie. Waarom is dit evangelie? Wel, dan wil ik even met u terug naar dat ene bijbelcitaat. Dat komt uit Galaten 3. En Paulus legt in Galaten 3 het hart van het evangelie uit. En om het hart van het evangelie uit te leggen, heeft hij juist de wet nodig in zijn vloekende eis. In zijn veroordelende functie. Die me aanklaagt voor God. Om juist op dat moment ook de scherpte van het evangelie, de ruimte in het evangelie, de rijkwijde van het evangelie veilig te stellen. Dit hoort ook bij troost, zondag 4. Daarom ben ik er ook zo bang voor. Om zoals dat vandaag de dag, en vergun me dat ik dat toch even zo zeg, gemeente, een scheiding te maken in de Heidelbergse catechismus. Zondag 2 tot en met 4 vallen nog buiten de troost, dat is dan de toeleidende weg, niets daarvan. We zullen het zo meteen ook zien. Ook dit is volop troost. Ik heb ook na ontvangen genade deze boodschap keer op keer nodig. En die boodschap klinkt toch juist ook na ontvangen genade in al zijn scherpte. Mag ik in uw herinnering even één zinsnede oproepen uit het avondmaalsformulier? Als dan het avondmaalsformulier gekomen is, op het moment dat er genodigd gaat worden, dan komen daar die woorden. Dat wanneer wij aan het avondmaal gaan belijden, dat we midden in de dood liggen. Maar het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Het avondmaalsformulier zegt niet dat wij belijden dat we uit de dood zijn gered. Dat ligt achter ons. Nee, we liggen er middenin, zegt het avondmaalsformulier. En als vanavond dat bijbelcitaat in zondag 4 klinkt, dan is dat ook een oordeel over het leven van u en mij die de Heere mogen kennen. Dan kunnen we vanavond toch niet zeggen, ja dominee, die zonden zijn ons vergeven. Ik ben nu gerechtvaardigd, ik ben nu geheiligd, dat station is gepasseerd, dat ligt achter me, geluk. Ken jezelf. En ken God. Veeg vanavond niet je straatje schoon. En probeer niet jezelf op te knappen. Die neiging heb ik ook. En daarom heb ik zondag 4 zo hard nodig. Om weer op de plaats gezet te worden voor God. De Heidelbergse catechismus laat die twee niet tegen elkaar uitspelen. Laten we even kijken naar het antwoord. Antwoord 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, en dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. We komen voor het eerst, gemeente, hier in de Heidelbergse catechismus een heel belangrijk woord tegen dat met ons mee zal gaan, lopende de catechismus door, namelijk het woord gerechtigheid. Daarom zo eist zijn gerechtigheid. En met dat woord gerechtigheid is iets aan de hand wat de Heidelbergse catechismus in zondag 4 juist aan het uitleggen is. Dat woord gerechtigheid wordt in de Bijbel op twee manieren gebruikt. Zonder Christus. En met Christus. Gods gerechtigheid zonder Christus. Dan worden we verdoemd. Dan blijft er geen spaan van ons over. Waarom niet? Omdat u en ik met ons leven God niet recht in de ogen kunnen kijken. De Heidelbergse catechismus wil nog niet eens bereiken dat wij vanavond in zondag 4 dat meteen ook gaan beamen. Ik zou dat ook niet als een voorwaarde willen stellen voor degenen die nog buiten Christen zijn. Dat ze eerst dat moeten beamen voordat ze de toevlucht nemen tot Christus. Nee, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen, zegt de zaligmaker. Maar ik wil wel vanavond tegen u zeggen, wie bij Christus gekomen is en hem omhelst, valt Gods gerechtigheid bij. Die leert een schuldovernemende borg kennen. Die gaat, al is het misschien heel klein en heel voorzichtig, iets begrijpen wat Luther de vrolijke ruil noemt. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dan weet je ook heel concreet te benoemen waarvoor je hem nodig hebt, toch? Wat je bewoog om de toevlucht te nemen tot hem. Maar de Heidelberger Catechismus is vanavond eigenlijk met veel grotere zaken bezig dan alleen maar die ene vraag, hoe word ik zalig? De Heidelberger Catechismus is vanavond ons aan het leren wie God is. Buiten Christus. In Christus. En dat scharniert vanavond om dat woordje gerechtigheid. Buiten Christus mij straffen. In Christus hem straffen. Wat is dat een heerlijk licht, gemeente, wat de Heidelberger Catechismus dan werpt over God. Dat betekent dat de Heidelberger Catechismus vanavond God aan het verheerlijken is, in zijn deugden, in zijn recht en in zijn liefde, in zijn heiligheid, in zijn barmhartigheid. En dat die twee of die vier niet tegen elkaar worden uitgespeeld, of het een of het ander. Maar en, dat kan ik niet begrijpen. Maar ik mag het wel aanbidden. De enige plaats waar het aanbeden wordt, is in de kruiswonden van Christus. Er is nog iets, gemeente, misschien is u dat niet opgevallen, maar tot en met zondag 4 mis ik eigenlijk wel een heel belangrijk woord. We gaan het ook een beetje afronden vanavond voordat we de stap maken naar het volgende deel. In zondag 2 tot en met 4 werd ons in zijn ellende voorgehouden en werd ons ook gewezen op de wet van God en werd ook duidelijk gemaakt hoe God daarop reageert in zijn toorn en in zijn rechtvaardigheid en dat hij met de tijdelijke en eeuwige straf ons dat ook in ons leven wil veroordelen wanneer we Christus niet kennen. Maar luisterend tot en met zondag 4 mis ik één woord, namelijk het woord verlossing. En dat is niet toevallig. Dat we luisterend naar zondag 2 tot en met zondag 4 het woord verlossing niet horen in de Heidelberger Catechismus. Ook niet een woord wat daarop lijkt. Zo op het eerste gezicht eigenlijk helemaal niets. Waarom doet de Heidelberger Catechismus dat? Wel, dat kan niet anders, gemeente. Dat heeft te maken met de inzet van dit eerste deel van de Heidelberger Catechismus. Let u even op, we zijn aan het afronden, dit eerste deel. We kijken daarom even terug naar zondag 2. Dat zet erin, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. En dat wordt dan uitgewerkt in zondag 2 tot en met 4, wat die ellende is, hoe ik die ellende leer kennen en hoe God dan op die ellende reageert. Maar het woord verlossing hoor ik niet. Dat leert de wet ook niet. De wet eist. En als ik aan die eis niet voldoe, vervloekt de wet mij. Om verlossing te leren kennen heb ik naast de wet dus het evangelie nodig. De belofte van het evangelie. God spreekt dus met twee woorden. Zonde en vergeving. Oordeel en vrijspraak. Wet en evangelie. Er liggen voor ons vanavond een hele paar praktische lijnen, gemeente. Daarmee wil ik afsluiten. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze opmerking vanavond. Laten we die twee dus ook niet tegenover elkaar gaan uitspelen. Wet en evangelie. Die twee trekken samen op. De wet drijft mij tot Christus en het evangelie openbaart mij Christus. Wie dus alleen op de wet wil bouwen, die komt uiteindelijk bedrogen met zichzelf uit. Dan ben je zelf aan het opknappen, aan het opbouwen, aan het zelfhandhaven, aan het zelfrechtvaardigen. Dan neem je God ten diepste ook niet serieus. Hoe ernstig jij je leven op dit moment ook aan het inrichten bent, je neemt met God een loopje. Omdat je hem niet eerbiedigt in zijn rechtvaardigheid. Eigenlijk is jouw leven op dit moment één grote vorm van uitstel. Je zegt tegen de Heer, wilt u nog even wachten totdat ik de boel heb opgeknapt en dan kom ik terug. Maar God zegt vanavond, tot op het fundament toe is het verrot. Het komt nooit meer goed. Stop daar dan ook gewoon mee. Erken wie je bent. Zonder. En val voor meneer om genade. De laatste opmerking in de richting van u en mij die de Heere mogen kennen. Is dit ook niet een van de dingen die we moeten leren in het geestelijk leven? Een Bijbel zicht krijgen op de verhouding wet en evangelie. Niet alleen als we terugkijken naar de manier waarop de Heer u en mij getrokken heeft uit de macht van de duisternis tot het wonderbaar en heerlijk licht dat Jezus Christus is. Maar ook met het oog op een gezond geestelijk leven. Dat we de wet buiten Christus achten, en ik citeer nu maar even Luther, als onze grootste vijand. Maar de wet in Christus als onze grootste vriend. Omdat hij die wet in zijn binnenste draagt. Omdat hij gestalte geeft aan de deugden van God. Omdat heel zijn leven één oefening is van God liefhebben boven alles. En de naaste, en daar maakt hij het verschil tussen u en mij, ten koste van zichzelf. Het kost hem zelf. Zijn leven. De liefde tot zijn naaste. Maar wat schittert in die zelfovergevende liefde van Christus. Toch de wet of niet? Hij draagt die vloek. En verwerft de zeeg. Voor zijn naaste. Die hem kruisigt. Dood en veracht voor u, jou en mij. Zitten we dan niet aan de hand van zondag 4, gemeente, op de bodem van de troost? Het fundament van de Heidelberg Catechismus. Wat die bodem, nee. Wie die bodem is. Die bodem is God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.